Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 252 van de Naar de Jongens podcast van Niva Radio. Welkom Bas in Utrecht. Heb je er
Jan
zin Berggraaf, in?
Graaf, goedemorgen. Ja. Ik heb er altijd zin in.
Want dit wordt de dag van het debat over het coalitieakkoord, toch?
Hier ja, soort, leuk, superleuk.
Je hebt er al voor altijd gekleed, leuk. Zie ik.
Altijd leuk. Ja. Nee, dit is gewoon mijn ochtend.
Ja. Heb je pyjama broek aan?
Even nee, dit, ik heb vandaag heb ik mijn Adidas.
Oh, wat erg.
Wat?
Nee, niks.
Mooie Adidas, 3 strepen.
Ja, je weet dat ik het ga vragen en dan zorg je toch voor een fatsoenlijke broek, Bas. Kom op. Maar goed, we gaan eerst luisteren naar Joost Eertmans. Want die zou gisteren eindelijk bij een talkshow zou die zijn reactie op het coalitieakkoord geven. Jesse Klaver had hem opgespaard voor zondagavond in een of andere tent in Utrecht. En Eertmans die meldde dat hij het bij een talkshow zou doen. Nou, luister maar. Hoor je hem?
Ja. Nee, dat is de grap natuurlijk, mensen. Want Joost Eertmans kwam helemaal niet opdagen.
Nee, hoe komt dat?
Hij zou inderdaad bij Eva zitten. En nee, hij is ziek. Hij is echt serieus. Hij zal wel griep hebben of iets dergelijks. Dus Annabel Nanninga, die gaat vanmiddag het debat doen.
Oh, dat is wel dus grappig. Dan,
heb
je nog een grap voorbereid dan, of niet?
Ja, ik heb een heel mooie grap. Heb ik,
ja, zo ken ik je. Pak je papier erbij en lees hem op.
Ik heb haar een appje gestuurd vanmorgen van... ik zie op de sprekerslijst dat jij het debat gaat doen. Dus ik heb hier alvast een voorzet voor je openingstekst. Dus ik heb haar gestuurd. Voorzitter, de toekomstig minister-president... zal over uitmuntende stuurmanskunsten moeten beschikken. Het kabinet Jetten zal voortdurend op zoek moeten... naar veilige havens in de Tweede en Eerste Kamer. Anders wordt het kapitein Rob en zijn dobberkabinet.
Ah, wat een goeie.
Ja.
En gaat ze doen?
Geen idee, ik heb nog niks van haar gehoord. Ah, maar...
Ik verwacht er veel van, eerlijk gezegd.
Ik hoorde vanuit Amsterdam wel keihard lachen.
Ja, ja.
Richting
ja.
Utrecht klinken. Dus,
nou, het zou heel leuk zijn. Is het nog...
Nee, grappig. Annabel Nanninga, dus de eerste grote debat... omdat ze de baas moet vervangen.
De baas.
Maar het is stom van hem, hè? Want ze hadden natuurlijk alles erop gezet dan... de dag voor het debat bij Eva Jinek... Dat valt binnen primetime, toch?
Ja, dat is een miljoen kijkers, ja, zeker.
Nou, miljoen kijkers, dus dat is helemaal perfect. Maar hij zal wel serieuze griepen. Iedereen heeft griep tegenwoordig. Dus ja, een beetje dom, want ik vroeg me ook al af. Want ik zat er klaar voor. Hè? Ik heb gisteren Jinek speciaal aangezet hiervoor.
Wie niet?
En ik zag al de aankondiging dat Marcus Sauer zat bij... Pauw en de Wit.
Nieuws van bij Pauw en de Wit. Ja,
Pauw en de Wit. Maar dat heb ik al verder allemaal niet gekeken. Dus ja, dan valt jij 21 buiten de boot. Maar goed, ze gaan dat meer dan dubbel en
dwars zat trouwens ook bij Nieuws van de Dag.
Oh, is dat zo?
Lekker bezig. Appeltje van de ChristenUnie.
Ja. Met Appeltje?
Ja, en ik hoorde Marcus Sauer letterlijk hetzelfde zeggen. Bijvoorbeeld over links-rechts, daar gelooft hij niet in. Hij heeft over verstandige en onverstandige beslissingen, ideeën.
Hé, hey, wie had het daar afgelopen zondag ook over?
Ja, die hebben het daar altijd over, Bas. Ja. Wij toch? Precies. Al jaren. Hé, hey, maar is het een referendum geweest gisteravond of niet? Jij bent natuurlijk lid van Jaar 21. Heb je een referendum mailtje gehad?
Geen idee.
Wie het debat mocht doen. Wie zie je nou de laatste tijd steeds op tv? Namens Jaar 21. Joost Eertmans, als die dan dus niet ziek is. En Ingrid Koenraadi. Dus de vraag is dit een bitchfight geworden tussen Koenraadi die weer het debat mocht doen, denk jij? En of mochten jullie kiezen als lid?
Oh, dat weet ik niet.
Weet ik niet, je hebt toch mail? Op maandag werk je niet, hè? Dan open je mail.
Op maandag werk ik niet en dat zijn echt fractiedingen. Trouwens, Koenraadi, die heb ik alleen... Wanneer heb ik haar nou gezien? Oh ja, het debat justitiebegroting natuurlijk. Nou, wie zwaai je, Dijkgraaf?
Ja, die rijdt weg. Die gaat naar de eerste afspraak. Dus ik ben de rest van de dag alleen thuis. Kut, man. Balen. moet ik helaas op het grote scherm het debat volgen vanmiddag? Oh, shit. Krijg ik niet horen. Oh, zit je weer te werken? Als ik voor de tv hang met een lekkere warme chocomel en een gevulde koek... om het debat te bekijken van de,
in
de
tweede pyjama.
Nee, zeker niet. Oh. Nee, joh, gewoon een t-shirt, spijker, jasje en keurig broek. Gewoon een normale broek, weet je wel.
Ja, heel goed.
We zijn hier niet van het ordinaire. Je kan altijd een koerier een pakketje komen brengen.
als ik straks klaar ben met de podcast, dan trek ik gewoon mijn spijkerbroek weer aan.
Oh, ja. Hij doet dit voor de gimmick.
De Adidas was even de gimmick.
Ja, maar goed, iemand die dus uiteindelijk wel heeft verteld wat hij ervan vond ongeveer, dat was de echte oppositieleider Jesse Klaver.
Zondag was dat.
Te Utrecht. Was ook nog een soort bommelding in Utrecht, of was dat zaterdag?
Dat was binnen bij moest mij. Blijven. Er lag handgranaat in de gracht. En, je hebt hier van die magneetvissers.
Ja.
En opeens zag ik allemaal politie die de boel gingen afzetten. En toen ben ik op P2000 gaan kijken. Hè. Dat is dat meldingssysteem. En toen zag ik dat de dienst bomverkenningen onderweg was. Nou, toen kwam er een mannetje van de dienst bomverkenningen. Nou, die ging toen heel lang bellen. En toen kwam uiteindelijk de EOD, de jongens van Defensie. En die hebben toen die handgranaat meegenomen. Maar het was natuurlijk reet spannend. Want iedereen moest weg en ik wilde naar buiten. En toen moest ik weer naar binnen. Maar goed, we zaten op de eerste rij. Dus dat was reet spannend. Maar het is de tweede keer dat ik het meemaak op de Oude Gracht. Hè?
Ja.
Want vroeger heb ik het meegemaakt. Toen ik had een kantoor hier op de Gracht. In 2006 was dat. En toen werd er even verderop een bom gevonden in het pand van Dwars. De jeugdbende van GroenLinks. Waar wie toen in het bestuur zat, hij was secretaris, geen voorzitter. Jesse Klaver. Ja. Toen werd het dus
materiaal voor een bom, toch?
Ja, zelfgemaakte bom werd daar gevonden. En toen zat ik vast in mijn werfkelder. Want toen wilde ik een broodje halen. En toen werd ik door een politieagent teruggestuurd. Van ja, er is een bom gevonden bij de GroenLinks jongeren. Dus het is een beetje... voor mij is het altijd traumatiserend. explosieven op de Oude Gracht. Dus ja. Tweede keer in 10 jaar.
Zit GroenLinks daar nog met dat kantoor?
In 20 jaar. GroenLinks zelf zat aan de overkant. Ja. In dat kapitale pand. Nou, dat hebben ze een paar jaar geleden verkocht. Daar zitten nu appartementen in. En waar Dwars is gebleven, dat weet ik eigenlijk niet. Die zaten daar dus tegenover en daar zat ik weer onder. Maar die zijn volgens mij ook verdwenen. Volgens mij is GroenLinks helemaal uit de Utrechtse binnenstad verdwenen.
Ja, nou, zullen binnenkort.
Die hebben allemaal gecashed op het vastgoed.
Ja, zo werkt dat bij links, hè. Ja. Hey, de speech van Klaver.
Nou, dat was het enige spannende. Wat gaat Klaver doen? Want hij had twee opties. Gaat hij er vol in, hè, van een beetje wat onze vriend Jimmy Dijk van de SP zei, van ja, het is een aanval op beschaving en wij gaan terugvechten. Of gaat hij zich constructief opstellen? En bij de eerste seconde wist ik al genoeg, want Jesse Klaver droeg zijn pak. En dan weet je, als hij zijn pak draagt, dan wil hij presidentieel overkomen. Ja. En zich dus constructief opstellen. En als hij dat oude Obama-trucje van hem, spijkerbroek, witte hemdsmouwen had gedaan, dan was het van we gaan keihard de oppositie voeren. Maar nee, hij wil zich constructief opstellen, dus dat zal gebeuren. En de hele oppositie is natuurlijk boos vanmiddag vanwege de... Ik had het altijd door de wars naar WO of AOW.
AOW.
AOW, dus hè, dat je misschien wel moet doorwerken tot je 70ste.
De WW.
Sowieso de bezuinigingen op de zorg. Wat jij zei, die WW-kwestie speelt ook nog mee. Hè, dat de WW wordt ingekort.
Via van langdurig zieken.
En dat zullen ze met z'n drieën, of eigenlijk, Dylan Jessulkens hoeft dat niet uit te leggen, want dat zijn gewoon heerlijke VVD-standpunten. Maar dat zal met name Rob Jetten vanmiddag en...
Rolo
zullen dat moeten uitleggen. Maar ja, het is officieel dus het een debat over het verslag van de informateur. Hè? Dus Rian Letschert zit in vak K. Volgens mij kunnen er ook niet echt moties ingediend worden. Want dat gaat pas gebeuren bij het volgende grote debat. Dat is het debat over de regeringsverklaring. Ja. Maar dit is een prelude daarop. Hè? Want bij het debat op de regeringsverklaring dan zullen echt moties komen... Van ook de regeringspartijen, dus de nieuwe regeringspartijen, die dan zeggen van oké, we gaan dat met de AOW gaan we anders aanpakken, bla 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 bla.
Ja.
Nou, volgens mij komen ze er allemaal wel uit. Het wordt gewoon lachen. Dit wordt gewoon het eerste grote debat met uitzicht op het kabinet Jetten. Dus het vuur gaat vooral Jetten, kapitein Rob, dobberend op zee.
Ja.
Het vuur aan de schenen gelegd worden.
Ja, hey Bas, ik lette bij Jetten niet op de kleding... bij Klaver niet op de kleding, maar op de handjes. Je hebt natuurlijk de Jan Paternotte duimpjes. Herken je dat? Die kromme duimpjes.
Ja, maar, kennen die...
Maar zag je dat Jesse Klaver vuisten hield, heel lang?
Oké. Okay.
En ze werden zelfs rood. Dus het moest een soort agressie uitstralen naar de mensen toe. Van wij gaan niet zomaar bij het kruisje tekenen.
Ja.
En ik dacht van ja, of hij moet nodig poepen en staat zich in te houden. Of hij weet dat hij hier staat te liegen. Ja, dat. Of ja, hij staat gewoon te liegen. Dat hij denkt, fuck it. Ik wil gewoon vicepremier. Net als je minister zonder ambtenaren hebt. Ministerie van Huppeldepup. Of voor, wat is het? Nou ja,
voor minister van, dan ben je minister zonder portefeuille. Ja. Heet dat dan.
Nou, Jesse wordt dan vicepremier zonder dienstauto.
Zonder dienstauto, ja.
Ik denk dat hij gewoon inderdaad ook mee gaat doen. Maar weet je wat grappig is? Zeker Bontebal, die verwijt eigenlijk bij voorbaat de oppositie al. Van ja, maar jullie moeten wel, als jullie dingen anders willen, moeten jullie wel de dekking aangeven. Hmm. Van der Plas kreeg dat bijvoorbeeld gisteren in een van de talkshows voor de voeten geworpen. En zei Van der Plas, ja, dat is onzin. Dat geldt als je een meerderheidskabinet hebt. Maar ze hebben hier ons gewoon nodig. Dus ze gaan maar lekker zelf dekking zoeken. Even heel kort door de bocht.
Ja.
Maar in ieder geval, er wordt een appel gedaan op de oppositie. Van ja, jullie moeten wel je verantwoordelijkheid nemen voor het land. Bladibladibla. En met ons meegaan. Hè?
Ja.
Toch? Vat ik goed samen, toch?
Ja,
maar,
ja.
Maar goed, vanochtend werd dus al bekend dat D66 in de Eerste Kamer tegen de asielwetten van Marjolein Faber gaat stemmen.
Ja, ik snapte. Ik zag Geert Wilders dat twitteren, maar dat wisten we al. Want D66 had al gezegd dat ze tegen die asielwetten zijn.
Maar dat was voordat er een deal kwam.
Nee, maar daarom staat het ook, want daar hadden we het ook zondag over. Het staat expliciet in het kabinet dat als de wetten door de Eerste Kamer komen, dan...
Ik snap het, Bas.
Gaan we ze onverkort uitvoeren. Ja. Dus ik snap dat Wilders hier helemaal over in paniek raakt. Maar we wisten dat al. En er is een meerderheid in de Eerste Kamer voor de asielwetten van Faber. Maar die hangt van één ding af. En dat is dus diezelfde Caroline van der Plas. En daarom snap ik niet waarom zij zo hoog van de toren aan het blazen is. BBB heeft maar één taak op dit moment. En dat is zorgen dat die fractie bijeen blijft. Want die 12 stemmen van BBB zijn essentieel om de Faberwetten er doorheen te krijgen.
Ja, we hebben ook nog de 3 van Jaar 21.
Ja, maar Jaar 21 is voor de asielwetten. En de PVV is natuurlijk ook voor de eigen asielwetten, want dat zijn de Faberwetten.
Ja.
Nee, BBB, het hangt allemaal af van... Als Caroline van der Plassen eerste Kamerfractie niet bijeen weet te houden, dan zijn de Faberwetten van tafel.
Ja, maar mijn punt is, Bas, natuurlijk staat het er zo in als ze door de Eerste Kamer komen. Maar, maar mijn punt is, D66 doet dus bij het eerste de beste onderwerp niet zijn best om iets door de Eerste Kamer te krijgen. En dat is prima, dat mag. Maar dan moet je niet van de oppositie gaan eisen dat ze wel allemaal gaan helpen bij allemaal wetjes. Snap je? Dat is mijn punt.
Ja. Ja.
Dan moet je ook dan over je eigen schaduw heen stappen, zoals ze dat noemen. En dan moet je zeggen, ja, D66 is eigenlijk wel tegen. Maar goed, als wij van die oppositiepartijen verwachten dat ze over hun schaduw heen stappen, dan doen wij het ook een keer.
Ja.
Dat is mijn punt, Bas Paternotte.
Ja, nou ja, goed, het lijkt me gewoon heel verstandig.
Ik voelde een Joost Eerdmans momentje aankomen.
Word je ziek?
Nee, slijm.
Heb je slijm?
Er kwam slijm op in mijn keel. En Joost Eerdmans, ja, dat is voor mij het synoniem met slijm.
Oké.
Okay. Je hebt toch die beroemde foto dat Hugo de Jonge gaat feliciteren. Thuis.
Ik heb over Hugo de Jonge gesproken. Ik weet niet of Nieuwsuur het expres heeft gedaan. Nieuwsuur heeft een profiel gemaakt van Rob Jetten. Heb je dat gezien? Dat hij in de sportschool staat?
Nee, ik heb wel een paar fragmentjes gezien, ja.
Nou, en ze noemen het intimie van Rob Jetten over de nieuwe premier. En opeens verschijnt Hugo de Jonge daar.
Oh.
Dus nu weet ik niet, want Nieuwsuur legt het niet goed uit. Is Hugo de Jonge een intimus van Rob Jetten? Als in, komt hij bij hem over de vloer? Bij hem en Nicolas? Of zat hij in Nieuwsuur omdat hij met Rob Jetten in een kabinet heeft gezeten? Ik mag hopen tweede. Want als Rob Jetten en Hugo de Jonge bevriend zijn, nou, hoed je dan maar. Want ik vind dat ook totaal niet bij elkaar passen, die enge Hugo de Jonge en Rob Jetten. Ik schrok er echt van. Maar hij werd gepresenteerd als intimus, dus je weet het niet.
Ja, maar Joost Eertmans is ook bevriend met Hugo de Jonge.
En daar hoor ik je niet over. Rotterdam natuurlijk.
Ja, maar daar hoor ik je niet over.
Ik weet niet. Ja, maar ik zit hier toch niet om Joost Eertmans te verdedigen?
Dat is jouw partijleider, Bas Paternotte. Jij steeds ja. Caroline van der Plas aanvallen?
Ik val helemaal niemand aan. Oh, ik wijs er alleen maar op dat als het over de asielwetten gaat...
Dan mag D66 van jou principieel zijn. Toch?
Ja, maar alsof D66... Die zijn toch altijd al tegen deze wetten geweest?
Daar gaat het niet om.
Het is geen verrassing. Iedereen, we hebben het er zondag nog over gehad. Het is geen verrassing dat D66... Daarom staat het zo in dat coalitieakkoord.
Bas, als je
wil... Het gaat er gewoon om dat er is een meerderheid. En BBB zal moeten leveren. Als dat niet gebeurt...
Ja, dan zeg ik op. Dat heb ik ook al gezegd. Dan zeg ik op.
Speciaal voor jou. Verder is het gewoon verstandig. Want daar ging het over dekking. Ja, natuurlijk. Als je dingen anders wil, moet je met dekking komen.
Onzin. Dat hoef je niet te doen als oppositiepartij. Dat hoef je niet te doen. Je mag toch ook principieel tegen halvering van de WW zijn?
Ja, nou.
Nou, en als je dan zegt, dat willen wij niet. Punt. Regel het maar, kabinet. Dan mag dat. Nergens staat in de wet dat je dekking moet leveren. Dat is een soort gebruik.
Nee, maar dan hoeft het niet. Als je zegt, wij zijn gewoon tegen, ja, dan hoef je ook geen dekking te leveren. Natuurlijk.
Nee, maar goed, je kan toch in een motie zeggen van dit gaan wij... Of ja, je kan gewoon tegenstemmen met voldoende mensen. Oppositie heeft de meerderheid, Bas. Dat vergeten de mensen, geloof ik wel eens, die nu dat kabinet aan het bouwen zijn. De oppositie is de baas.
Ja, maar goed, de oppositie is dus verdeeld. Dat is het mooie.
Helaas, ja. Ja, anders was het kabinet een heel kort leven beschoren. Ik hoor het al, jij hebt er echt zin in het kabinet.
Ik heb er echt zin in, dat klopt. Ik heb er echt zin in.
Zin in vanmiddag ook natuurlijk. Daar gaat dus eigenlijk niks bijzonders gebeuren.
Het is de grote
wordt bedankt. Ja, en dan wordt aan het eind van de rit komt er een motie... dat Rob Jetten wordt benoemd tot formateur. En dan gaat het spel echt beginnen, komen de poppetjes.
En dan gaat hij zijn kabinet samenstellen. Ja. En daarna komt dus het echt grote debat. Maar hij gaat nu in ieder geval, en dus in mindere mate, Rolo en Jezulkus het vuur aan de schenen gelegd worden. En dat wordt altijd spektakel. 16 sprekers, hè? Dit is echt serieus. Dus dan heb je nu die PVV... Markershouwer die zich heeft afgescheiden. Ja, en die wil dan ook weer natuurlijk praten. Dus we hebben 16 sprekers. Ik haat dat. En we krijgen natuurlijk Laurens Dassen met zijn ene zetel.
Maar dat zal in het begin van de avond zijn, toch? Nederland te koken of in de file.
Ja, maar het is gewoon strontvervelend dat er dus nu weer 16 fracties zijn. Dat schiet natuurlijk allemaal niet op.
Misschien moeten we... Als mensen dat een probleem vinden, ik vind dat helemaal niet hoor, want ze hebben ook 16 weken vakantie per jaar. Maar als mensen dat een probleem vinden, dan zou ik voor willen stellen dat ze beslissen in het presidium om voortaan alle partijen met minder dan 2 zetels het spreekrecht volledig te ontnemen in de plenaire vergaderzaal.
Ja.
Alle partijen.
Nou ja, het is vooral voor mij lullig, omdat ik moet kijken of er filmpjes uit te halen zijn. Natuurlijk.
Ja, maar Laurens Dassen, kom op. Daar ga je toch een filmpje van. Je gaat toch niet beweren dat.
Oh, jawel.
Ach, godverdomme.
Laurens Dassen, die zegt de meest krankzinnige dingen. Dat leg ik altijd vast. Dat moet je vastleggen. Anders denken ze dat Laurens Dassen een normaal iemand is. Laurens Dassen is een abnormaal iemand. Zoek maar eens op de filmpjes die ik heb gemaakt van Laurens Dassen in debat met Erik van den Burg. Dan is Laurens Dassen pure Hamas-propaganda aan het projecteren op Erik van den Burg. Die daarna ook terecht woedend wordt. Zoek maar op mensen. Heel interessant.
Heb je daar een nieuwe plant daarachter? Rechts, links van jou?
Ja, nee, de plant achter mij, dat is de Sansevieria.
We hadden mijn oude tantes ook allemaal thuis staan.
Ja, nou, die staat er altijd. Maar omdat vorige keer iemand ging klagen over de prullenbak die daar stond... heb ik hem toen daar neergezet, maar dat ding is loodzwaar. Dus ik dacht, ik ga het niet nog een keer doen. Dit is een andere plant, ik weet niet eens hoe dit type heet. Weet jij hoe dit type heet, Jan?
Groene plant.
Groene plant, hè? Ik al. Dus ik heb nu de groene plant heb ik daar neergezet, want die is lichter. En straks als we klaar zijn, dan zet ik gewoon de prullenbak weer terug. Maar dan hebben we tenminste geen gezeik over de prullenbak.
Nee.
Dit is Radio Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Zeker niet te laat, Bas Paternotte. Want ik keek afgelopen weekend naar een van de vele huis- en tuinshows. En dan bedoel ik dat letterlijk, huis en tuin. Ik geloof de grote tuinverbouwing. Zit je op te letten als ik praat, of niet?
Ja, ja. Altijd persalarm.
Ja, wat was persalarm?
Tenet. Duitsland stapt voor 3,3 miljard euro in Tennet Duitsland. Krijgt belang van ruim een kwart. Maar ik weet niks van energievraagstukken.
Tennet, dus ja. Hey Bas, Tennet. Ik vertel dus twee vorige week aan de mensen dat ze nu konden zien dat jij blind bent. Maar ze zagen nu hoe je op je telefoon zat te lezen. Of ja. Je bent blind inderdaad, of bijna blind. Of je moet, of je moet een Vario Focus bril.
Ik moet een leesbril hebben.
Maar goed, ik drukte dus...
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Altijd goed om altijd goed om dopneusje weer te horen in onze uitzending. Ja. Ik zag dus bij een van die tuinprogramma's op tv... zag ik hoe iemand een Sanseveria aan het stekken was. Mm-hmm. Dus ik dacht, van, jij zegt altijd van... Dijkgraven moeten meer abonnees op petjeaf.com/narejongens. Dijkgraven moeten meer abonnees. Dijkgraven moeten meer abonnees. Dijkgraven, als ze beeld hebben, lopen de abonnees weg... dan hebben we minder abonnees... en ik wil juist meer mensen naar petjeaf.com/narejongens. Maar goed, ik dacht, als jouw handel nou een beetje kapot gaat... qua Nare Jongens podcast... kan je stekkies van Sanseveria's gaan maken.
Ja.
En die dan gaan verhandelen.
Heel goed plan.
Dus,
want ik heb groene vingers, zoals je weet.
Ja.
Planten en bloemen zijn mijn absolute passie.
Nou heb ik alleen één belangrijke vraag... in het kader van de Sanseveria's stekken... Is het een echt of is hij van plastic?
Nee, dit is echt. Dit
de andere echt kant staat hij, Sanseveria. Moet wel de goede gaan stekken.
Ja, nee.
Rechts van je. Oh ja.
Ja, deze.
En maar
ja.
Draai dan even naar die... Ja, wat is er nou voor rare... Zo, dan is mevrouw Pietersen uit Rotterdam ook weer blij. We hebben zijn gezicht gezien. Het was even moeilijk om het voor elkaar te krijgen... maar zijn gezicht is in beeld geweest... Althans, bij de mensen die ons via YouTube bekijken. En niet via de mensen die ons alleen op de podcastkanalen horen. En die nu zeggen, ja, ik weet helemaal niet waar het over gaat. Dit gelul over die Sanseveria. Nou ja, dat dus. We gaan luisteren naar Jona van Loenen. Dat is een econoom die zichzelf ontzettend heeft weten te hypen... met een boekje over economie. Een soort Victor Vlam, maar dan komt er nog meer onzin uit... En die zat bij WNL in een radioprogramma van Wieger Hemmen... met Jan Latte, de bekende oud-CBS-man. En het ging over de bevolkingsgroei, dan wel daling in Nederland.
Moeten we dit hierover hebben? Waarom is het wat jou betreft een belangrijk onderwerp?
Ja, omdat in 1970 kregen we ongeveer 2,1 kinderen gemiddeld per stel. En nu ligt dat op 1,4. Dat betekent dus een daling van 33%. En als het zo doorzet, als deze trend zich doorzet... dan eindigen we op 0,7 kinderen per stel. En dat is eigenlijk waar Zuid-Korea op dit moment eigenlijk al zit. En wat stel je voor dat dat doorzet, wat betekent dat? Dat we aan het einde van de eeuw in Nederland 10 miljoen inwoners hebben. Dus dat is eigenlijk een halvering van wat we nu hebben in 75 jaar tijd. En dat betekent twee dingen. Dat steeds minder werkende mensen de rekening voor steeds meer gepensioneerden moeten betalen. Dat zijn er steeds meer tekorten en ontstort de economie en de samenleving in elkaar.
Ja, ik zie het iets anders. We hebben wel minder kinderen en de bevolking krimpt langs natuurlijke weg. Maar dat hebben we de afgelopen 10 jaar ook al gehad. Alleen Nederland is toen met 1 miljoen gegroeid.
Ja.
Dus we merken het niet omdat we immigratieland zijn geworden. En die kindertallen die zakken en die zakken... betekent wel dat we dus steeds meer immigranten nodig zullen hebben.
Van de twee.
Maar zoals het er nu naar uitziet, blijft de bevolking groeien.
Ja, nee, maar dit is rekening houden met dat er exclusief migratie zou zijn.
Ja, dan blijft er niet veel over.
Nee, het eerlijke antwoord is het enige manier om dat op te vullen. Als we die tekorten willen opvullen, dan kan dat niet anders dan met arbeidsmigratie. Maar dan moeten we als samenleving wel willen dragen.
Ja, nee, maar willen we als samenleving, dat kan niet anders dan met arbeidsmigratie. Het is ook nog maar de vraag of die arbeidsmigranten straks willen komen. Die migranten die we nodig hebben. Ja.
Jan Latte, u bent demograaf, al jaren ook met dit onderwerp bezig. Kort...
Ja, dan weten we ook wie Jan Latte is, Bas.
Dat is die kale, toch?
Ja, ik heb bij het CBS toen een maandje geadviseerd... over hoe je meer in de media kon komen. En toen was het echt de enige man, daar werkte hij toen... voor hij met pensioen, de enige man met wie ik het goed kon vinden. En toen zei ik, jij moet als je met pensioen gaat... moet je eens gaan vertellen wat je allemaal echt vindt. Nou, daar is hij best wel mee bezig. Hij vindt bijvoorbeeld dat er, dat er echt een beleid moet komen... maar een echt beleid over hoe groot we willen dat Nederland wordt... En hij vindt ook dat je dingen als het aantal kinderen per gezin... dat je het daar ook over moet hebben. Ik zeg niet dat hij meteen Orbán-achtige teksten uitslaat met... als je 4 kinderen neemt, hoef je geen belasting meer te betalen. Maar in elk geval is het iemand die er wel over na durft te denken en over durft te spreken. Maar goed, wat die Van Loenen dus zegt is, bij ongewij, of als we geen arbeidsmigranten, maar dan halen we even nu het woord arbeids vanaf. Als we geen migranten hebben, dan zakken we eind van deze eeuw naar 10 miljoen mensen. Nou, ja. Jij weet natuurlijk nog wat de moedige vorstin in 1970 zei.
Nederland is vol.
Ja, dat was toenmalig koningin Juliana. Ja. Nederland is vol, overvol, was volgens mij letterlijk het citaat. Ja.
Tijdens de troonrede zei ze.
Precies. Dat. Dus dat zei ze namens het toenmalig kabinet. Nou, we zitten inmiddels op 18 en we zijn hard op weg naar de 20 miljoen. Wat viel jou nou op aan dit fragment eigenlijk?
Oh, niks specifieks. Demografie, ik vind dat zo'n intens ingewikkeld onderwerp. Maar volgens mij had gewoon koningin Juliana gelijk. Nederland, nee, we zijn een klein landje. En het is inderdaad veel te vol. En dat was zo'n enorme puinhoop. En als ik het goed begrijp, zegt die meneer Van Loenen, als je die puinhoop wil voorkomen, dan moeten we dus mensen van buiten halen.
Ja.
Maar dat, ja, ik weet helemaal niet of dat wel zo'n prettig vooruitzicht is.
En mensen van buiten benoemen ze hier dan als arbeidsmigranten. Dus dat zijn Polen, te zijn tijd natuurlijk, of heel veel Oekraïners, Roemenen, Bulgaren. Dat soort mensen gaat dan komen, met alle dingen die daarbij horen. Maar er wordt één woord vergeten in dit gesprek. Ja. En dat zijn de nietsnutmigranten. Dat zijn de economische gelukzoekers die hier alleen maar komen potverteren. Somaliërs, de Syriërs, ja, maar de Afghanen dat die niet gaan werken
dat
voor
niet alleen, dat niet alleen, want ook die andere arbeidsmigranten, die blijven hier ook gewoon hoor. En er lopen hier in de binnenstad van Utrecht, dat zie je niet in Eestergaan, maar hier lopen allemaal dronken Oekraïners rond volgens mij.
Meen je dat?
Ja,
kut, man.
Of het zijn Russen, weet ik veel. Maar in ieder geval, ze spreken zo'n Oostbloktaal. Ze kunnen ook Polen zijn.
En Roemenen, maar goed, en Bulgaren. Dat, ja.
En volgens mij, ik weet niet, was dat de Club van Rome of zo? Want dat is natuurlijk niet mijn tijd. Maar die zeiden vroeger al, hè, we zijn met veel te veel mensen. En weet je wat nog veel erger is? Ik dacht dat het een nepnieuws was. Dat het oude beelden waren. Maar het is dus echt. Je hebt de Spaanse premier, ik ben zijn naam kwijt. Hij zal voor ongetwijfeld González heten.
Sanchez? Dacht ik. Nou, maar goed, een gokje hoor.
Hoe nou, vriendje van Frans Timmermans.
Ja.
Die laat opeens een 500.000 Afghanen toe of zo, ja. Zag ik allemaal beelden. Heb je dat gezien?
Ja, ik zag het, ja.
Nou, het was dus geen nepnieuws, hè. Het is dus echt. Nee. De Spanjaarden, die hebben dus een of andere toelatingsregel, hebben ze verlaagd. Waardoor, hè, het zijn dan ook, je ziet geen vrouwen en kinderen. Het zijn dus allemaal
mannen.
Allemaal mannen, allemaal jonge kerels. Die allemaal naar Spanje komen. Maar ja, wat doen ze als ze in Spanje zijn? Dan wordt het een olievlek die zich verspreidt over de rest van Europa.
Nou, de landen waar de uitkeringen het beste zijn en de andere
voorzieningen.
Precies. Ja, en dan goed, had je ook nog in Spanje die oud-minister, die linkse minister. Die zei dat mannen met een rechtse mening, die moesten ook maar vervangen worden door asielzoekers, hè? Heb je dat ook gezien?
Kijk eens aan. Nee, dat heb ik dan niet gezien. Ja. Dat is nog erg. Ik weet alleen, die Sanchez, dat is dus een vriendje van Timmermans. Hè? Want hij is dus ook sociaaldemocraat. Ondertussen ligt die Sanchez en zijn vrouw ook nog eens onder vuur vanwege corruptieverdenkingen. Anyhow, ik vind dat dus zaken waarop gelet moet worden voordat we het over arbeidsmigranten hebben. Maar dat is goed dat die Latte daar dan mee bezig is. Je kan gewoon niet de hele wereld naar Nederland gaan halen. Ook niet als je het nodig hebt voor om te werken in de pakketjesindustrie. Dat is toch altijd het voorbeeld dat ze in de distributiecentra moeten werken. Er moet een keer een serieus debat over komen. Hoe vol willen we Nederland hebben?
Ja.
Want de oplossing is anders alleen maar migratie. Maar dan haal je allemaal. Er zit altijd schorrimorrie tussen. Hè? Alles wat je van buiten haalt, er zit altijd schorrimorrie tussen. Dus daar moet samen een serieus debat over moeten komen. En die meneer Van Loenen, waar ik nog nooit van heb gehoord, die probeert het hier te verkopen gewoon als vaststaand feit of zo. Dat we sowieso dus meer migratie nodig hebben.
Als je niet naar 10 miljoen wil krimpen.
Ja,
en jij zegt dus, laat het maar lekker naar 10 miljoen krimpen.
Volgens mij is krimp beter dan. Want we zijn. Kijk, Duitsland is best wel een groot land. Daar heb je nog wel wat ruimte. Hè? Noord-Amerika, daar kunnen volgens mij zo nog 100 miljoen mensen bij. Maar Nederland, we hebben echt extreem beperkte ruimte hier. En we hebben ook niet extreem veel geld. Ik bedoel, nou, dat is het enige voordeel. Er gaat nu wel een ontmoedigende werking voor die 500.000 Afghanen, of weet ik veel wat het zijn, in Spanje af. Want die weten, hey, kapitein Rob Jetten, die bezuinigt op de uitkeringen. Laten we maar niet naar Nederland gaan. Dus dat is op zich al positief.
Er wordt niet bezuinigd op de toeslagen en dat soort dingen, hoor, nog. En ook niet het bedrag wat je in de bijstand krijgt, gaat nu ook niet omlaag, als ik het allemaal goed heb begrepen.
Ja,
maar goed, dus dat is nog altijd een walhalla als je gewend bent om uit een land te komen waar $1 per dag het gemiddelde inkomen is. Hè?
Dat zou, maar die Latte, als hij dat wil, een serieuze discussie over van hoeveel mensen willen we eigenlijk in dit land. Daar zou ik erg voor zijn.
Ja, ik ben voor 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je dan ook niet meer de wetten voor. Die laat je hun waarde. Daar ben ik eigenlijk voor, Bas.
Ja. Ja.
Maar ja, dat is een utopie, hè? Dat is een utopie. Ja, dat gaat niet gebeuren.
Ik zou ook niet weten hoe je haalbaar terug kan schalen op korte termijn naar 15 miljoen mensen.
Nee, daar helpen condooms voor Afrika niet tegen nu.
Nee, dat is al. Maar je moet dus wel de groei afremmen. En volgens mij is de groei afremmen stukken makkelijker.
Zeker.
En nou ja, goed, maar dat roepen wij al jaren natuurlijk. Waarom zijn hier nog steeds zoveel Syriërs? Ik bedoel, die kunnen nu terug naar Syrië. Ja. Dus jongens, ga je land opbouwen. Dan hebben we in ieder geval weer woningen. Snap je?
Gaat niet gebeuren, Bas Paternotte.
En nee, dat die Syriërs...
Zelfs de Oekraïners gaan niet terug na de oorlog.
Nee. Maar daar zou een keer een serieus debat over moeten zijn. Van ja, die mensen moeten we. En dat mag ook geld. Nou ja, goed, dat is de hele remigratiediscussie. Het mag voor mij ook geld kosten. Ik bedoel, geef ze een zakje geld mee. En naar Syrië. En ga je land opbouwen. En hier heb je een paar duizend euro. En succes ermee. En we horen het wel.
Rechtse praat.
Rechtse praat. Dit zijn wel de discussies. En dan is zo'n Jona van Loenen, die het als een vaststand feit verkoopt, dat we helemaal afhankelijk moeten worden van migratie. Nou ja, aan Bas Paternotte is niks gevraagd. Die is in ieder geval er niet voor.
Nee, nou, er is wel wat aan jou gevraagd, hoor. En toen heb je JA21 gestemd. Dus we gaan wel even zien
ik stem, dat heb ik al vaker uitgelegd, Jan. Ik stem niet op partijen, ik stem op mensen. Ik heb op Annabel Nanninga gestemd.
Jij hebt volgens mij nu voor het eerst op iemand gestemd die bij een belangrijk debat het woord gaat voeren namens haar of zijn partij, of niet?
Nee. Nee, toch? Heb je zin? Ik stem afgelopen jaar altijd op Annabel Nanninga. Wat was het daarvoor? Thierry Baudet? Nee, Baudet is een lijsttrekker.
Hij heeft wel debat gedaan, ja.
Ik heb op lijsttrekker Baudet gestemd. Ik heb op lijsttrekker Dijkgraaf gestemd.
Niet waar.
Jawel, volgens mij wel.
Bedankt, wat aardig van je.
Ja, nee, ik was een van die... Een van die
4068.
Ja, nee, maar ik stem altijd op mensen. En afgelopen jaar is dat Annabel Nanninga.
Ja. Hey, maar ik ga even een bruggetje slaan alvast naar het volgende onderwerp. Op het moment dat er inderdaad... Als we gewoon de Nederlandse autochtone bevolking zijn gang laten gaan, nog maar 10 miljoen inwoners zouden zijn aan het eind van deze eeuw.
Ja.
Maar in werkelijkheid zitten we dan op 22 miljoen inwoners. Waarvan een deel Oost-Europese roots heeft, hè, van die Karpatenkoppen.
Ja.
Maar ook een heel groot deel Midden-Oostense en Afrikaanse roots heeft.
Ja.
Hoe noemen we dan de bevolking van dat moment? Is die dan ten opzichte van dit jaar van samenstelling veranderd? Oftewel, heeft er dan in de rest van deze eeuw een soort omvolkingsproces plaats gehad? Al dan niet gestimuleerd door de overheid? Of,
nee, omvolking is per definitie gestimuleerd door de overheid. Dat is de, dat is de definitie van omvolking, dat de overheid...
Heeft er dan een omvolkingsproces plaats gehad?
Ja, maar dat is wat er gebeurt natuurlijk. Dat is wat die van Loenen zegt.
Ja, maar mogen wij dan dat woord gaan gebruiken voortaan, omvolking?
Nee, omdat omvolking dus van bovenop is opgelegd. Ja. En bovendien is het heel dom om het woord omvolking te gebruiken. Omdat omvolking een verboden woord is. Net zoals de NCTV van het woord remigratie een verboden woord heeft gemaakt. Hè? Dat heb ik vaker verteld. Remigratie werd sinds de jaren 60 in regeringsdocumenten gebruikt en betekent heel simpel: geef mensen die hier naartoe zijn gekomen geld, zodat ze weer weggaan. Dat heet remigratie. Die regeling heeft bestaan tot en met begin 2025... tot het kabinet Schoof hem afschafte. Remigratie is een heel normaal woord. Maar ja, goed, als je nu remigratie zegt... krijg je dezelfde reacties als je zegt omvolking. Dus ja, maar je bent een natie, want je gebruikt het woord omvolking. Ja. Terwijl de definitie van omvolking is... en dat is, zou een complottheorie kunnen zijn... een overheid die bewust... de originele bevolking vervangt door een externe bevolking. Nou, dat is omvolking. Dat is dus niet aan de hand.
Het is maar gewoon, dat wel faciliteert.
Ja, maar dat is dus de keuze. En daar gaat het om. De keuze die voor ligt is van... er zijn te weinig Nederlanders, maar het land moet door. Dus wat moeten we doen? We moeten arbeidsmigranten hier naartoe halen. Ja, dan verandert de bevolkingssamenstelling. Maar ik zit op de lijn van die lieve koningin Juliana... die zegt... toen al zijn de jaren 70, het land is te vol. En daar moet je op aanpassen. Maar dat is dus de keuze die je maakt. Wil je als Nederland, want dat heeft te maken met geld... hè, wil je dat Nederland het verdienvermogen van Nederland overeind blijft... ja, dan heb je arbeidsmigranten nodig. Omdat er te weinig Nederlanders zijn.
Ja. Werkende migranten bedoel je dan, hè, met arbeidsmigranten?
Precies. Okay. Precies. Daarom is het zo'n belangrijke discussie. Ja. Die we moeten aangaan. Want ik ben eigenlijk helemaal niet voor... dat we steeds meer migranten hier naartoe halen. Omdat we het nu al niet aankunnen. En Nederland sowieso te klein is... om te groeien naar 20 of 25 of 30 miljoen. Tenzij we de Noordzee gaan inpolderen. Dan is het een ander verhaal natuurlijk.
Ja. En beginnen is met 10 steden nu te bouwen in de komende 4 jaar.
En die 10 steden, ja. Onzin. Ja.
Hey, maar jij vindt dus remigratie... een slechter woord om te gebruiken dan geven we die sloep eens een zakje geld.
Nee, ik heb daar onlangs een hele column over geschreven.
Nee, maar je zei het ook net, zakje geld.
Ja, maar goed, remigratie is gewoon de term. En ja. De NCTV heeft als een soort woordenpolitie, woordengestapo...
Ja,
besloten
ja.
dat het woord remigratie besmet is... en daarom durft niemand meer het woord remigratie... te gebruiken, terwijl het een heel normaal woord is.
Ja, wij wel.
Wij wel. Kijk, ja. Omvolking, daar blijf ik verder van. Want omvolking, dat is gewoon de theorie dat het van boven wordt opgelegd. Wat onzin is. Maar remigratie is helemaal niet zo'n woord. En toch heeft de NCTV, dat is het kwalijke van de NCTV... dat ze dus als een woordenpolitie hebben bepaald... dat remigratie, wat tot begin 2025 regeringsbeleid is... hebben ze daar een vies, fout woord van gemaakt. Dat is zeer, zeer kwalijk. Want heel Den Haag heeft het overgenomen. Ja. En rechts durft
en alle media hebben het overgenomen.
En alle media, ja. want die knipmessen voor de macht. Dat een remigratie is een heel normaal woord. Dat is een hele onderzoek over. Het is een beleidsterm. En het is een beleidsterm waar heel goed naar gekeken moet worden. Ja. Want het is namelijk tijd dat we de Syriërs... het is tijd dat de Syriërs gaan remigreren.
Hun land
remigratie
gaan opbouwen.
Van de Syriërs, ja. Hun land gaan opbouwen. Ze kwamen, we hebben ze hier opgevangen, omdat er oorlog was in het land. Nou, ondertussen, Ursula von der Leyen was onlangs in Damascus. Ze heeft handje gegeven aan de Syrische president. Nou, als de baas van de Europese Unie naar Damascus kan, dan kunnen ook die Syriërs in Nederland terug naar Syrië. Ja. Zo ingewikkeld is het niet. Mag van mijn belastingcent, zak je geld mee en nou, huppakee, wegwezen. Want we hebben nu de Nederlandse huizen voor de Nederlandse mensen nodig. Zo ingewikkeld is het allemaal niet.
En de Nederlandse ziekenhuizen voor de Nederlandse mensen. En de Nederlandse schoolplekken voor de Nederlandse mensen.
Exact.
Toch? Dat bedoel je allemaal?
Ja, gewoon Nederland voor de Nederlanders. Zo hopeloos ingewikkeld is het allemaal niet.
Hé hey Bas, een lang bruggetje. Maar van omvolking komen we automatisch uit bij Hakan Kulcu. Want zonder het omvolkingsproces, omvolkingsproces van de afgelopen decennia... hadden wij nooit gehoord van Hakan Kulcu. En nu kennen we hem. En gisteren heeft hij iets schandaligs gedaan. En daar gaan wij nu naar luisteren, Bas Paternotte.
Mijn kantoor en ik staan Ongehoord Nederland niet langer bij. Dat hebben we ongeveer 3,5 jaar lang wel gedaan. En de resultaten zijn er dan ook. Jullie weten allemaal dat de raad van bestuur van de NPO... en de ombudsman NPO op enig moment het vuur hadden geopend op Ongehoord Nederland. dat op enig moment een verzoek is neergelegd bij de minister en de staatssecretaris van OCW om de licentie in te trekken. Die zaken hebben we allemaal, godzijdank, gewonnen. Ongehoord Nederland maakt nog steeds deel uit van het bestel. En daar ben ik hartstikke trots op. Maar het is ook zo dat met de recente dreigementen vanuit het Commissariaat voor de Media, die dreigen namelijk in te grijpen vanuit verschillende fronten of hebben al ingegrepen. Er lopen verschillende procedures. In die procedures heb ik niet altijd dezelfde inzichten als het huidig bestuur. En daar is het een en ander uit voortgevloeid. En dat heeft gemaakt dat ik vind dat het verstandiger is als ik in al die zaken waarin ik en mijn kantoor ook de belangen van ON behartigde, dat we dat neerleggen. Maar ik voel ook een roeping om nou andere type uitdagingen te zoeken, zowel intellectueel, filosofisch als qua advocaat en advocatenkantoor. Wij zullen ons in elk geval blijven inzetten voor de vrijheid van meningsuiting en we wensen ON verder ook veel succes.
Bas, ik ben niet zo van etiketten en wat wel en niet hurt in Nederland. Maar het hurt toch niet dat een advocaat openlijk bekend maakt dat hij vanwege een conflict met zijn opdrachtgever het werk neerlegt? Of ben ik nou raar?
Ik vind het sowieso geen goede pleiter.
Er zit geen tempo in.
Er zit geen tempo.
Hij is filosoof, net als Reiza Blommestein en zo.
Ja, rechtsfilosoof. Ja. Hij werkt ook samen met die Speyerbach, meen ik.
Ja, dat kan best. Ja, dat heb ik ook. Als je sommige media niet volgt, dan heb je geen enkele last van Speyerbach. Dan zie je er nooit meer langskomen.
Nee, ik vind het een raar verhaal. Dus dit is de juridische man van Joost Niemuller en zijn omroepje. Die hun dus bijstond in al die conflicten. Maar hij stond volgens mij Reiza Blommestein ook persoonlijk bij.
Ja, maar dat was op kosten van Omroep Ongehoord Nederland voor een deel. Of helemaal. Dus dat is eigenlijk het meest interessante. Kijk, 3,5 jaar lang vult hij op een schandalige manier zijn zakken van onze belastingcenten. Hè? Want Ongehoord Nederland deed dat van belastinggeld. Hij heeft over geweldige successen. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, dat valt wel mee. Hij heeft gewoon mazzel gehad dat een landgenoot van hem, die de baas van Corendon is tegenwoordig, staatssecretaris Oesloe, dat hij niet meeging in het killen van Ongehoord Nederland vooralsnog.
We zijn ook Turk. Ik dacht dat hij Marokkaans was. Maar...
Zij.
Ja, maar hij is toch geen...
Hakan Kulsu?
Ja, dat is Turks natuurlijk.
Ja, dat lijkt mij wel. Oh. Ja, of hij heeft een andere naam aangenomen dat hij dacht van, met een Marokkaanse naam krijg ik geen stageplek en met een Turkse misschien wel. Dat kan ook, dat hij zijn naam heeft laten veranderen.
Ja,
maar in elk geval, deze gast heeft echt heel weinig gepresteerd, behalve filosofisch geneuzel voor rechtbanken met Blommestein, wat hij dus verloren heeft.
Ja.
En hoger beroep volgt nog, heb ik begrepen. Dus ze kan er nog onderuit komen in hoger beroep. Maar goed, het gaat er gewoon om. Er is dus mot tussen het bestuur van Ongehoord Nederland en hem. En daarom stopt hij. En dat maakt hij bekend. Dat doen ze niet in een gezamenlijke verklaring. Hij heeft 1,5 minuut van onze tijd gestolen. En ook van al onze luisteraars en kijkers. Om uit te leggen dat zijn kantoor open staat voor nieuwe opdrachtjes. En mag ook filosofie zijn. Het hoeft niet per se rechtszaak te zijn. En Jezus Christus. Maar Bas, wat is er aan de hand bij Ongehoord Nederland? Ik zie het nooit meer. Bestaat het nog?
Geen idee. Ik weet het allemaal niet.
Okay,
het laatste nieuws was dus dat ding is de Kuk, hoe heet die?
Tom de Nooijer en Stella.
Tom de Kuk en Stella Bersma.
Niet Stella.
Sitske.
Ja.
De zus van Stella. Een relatie hebben. Ik zag Niemuller vanmorgen of gisteravond nog tweeten. Wat tweet hij nou? Hij had een tweet van de Russische ambassade in Nederland geretweet. Dat de Russen zich heel erg zorgen maken over de militaire build-up in Nederland. Omdat er was een of andere oefening geweest in de Rotterdamse haven. Nou, de Joost Niemuller die dan echt gewoon dat letterlijk gaat retweeten. Van ja, de Russen hebben misschien wel een puntje. Hallo Joost Niemuller. De Russen die zijn 3 jaar een oorlog begonnen in Oekraïne. Hallo Joost Niemuller. Heb je het allemaal gemist? Je werkt bij de NPO, gozer. Je krijgt gewoon bakken met geld van ons de belastingbetaler. En je hebt gemist dat Rusland een oorlog is begonnen. Idiot. Ja, echt Joost Niemuller en echt die omroep. Sowieso de hele NPO afschaffen en saneren. Sorry.
Ja, ik vroeg eigenlijk of je nog wel eens keek. Maar je volgt dus eigenlijk alleen
niet
op Twitter.
Ik volg alleen de tweets van Joost Niemuller. die gewoon knettergek is, terwijl hij zijn zakken spekt met ons belastinggeld.
Ja, ik zag trouwens een interview met Tom de Nooijer op de lokale omroep. En dat ging ook over zijn privéleven. Maar goed, ik kon natuurlijk geen uur gaan uitzitten. Ik heb ook een leven. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan valt in die zwaar christelijke gemeenschap en bij papi en mami de Nooijer. Dat hij het met iemand doet die in de klas had kunnen zitten bij zijn moeder, zeg maar, qua leeftijd.
En kinderen heeft.
Ik weet niet of dit gevolg gaat hebben voor het zeteltal van CVO in, hoe heet die plek waar die woont? Nou ja.
Weet ik niet.
Bijbelbelt Centrum.
Zo'n christelijk dorpje, toch?
Ja, hij was natuurlijk SGP vroeger.
Ja.
Toch? Hij was gewoon van de SGP, toch?
Ja, maar goed, Elbert Dijk gaf ook.
Ja, die neukt ook alles op los en vast zit.
Die neukt ook alles op los en vast zit.
Nee, dat is niet waar. Neef Elbert is hartstikke trouw geweest, alleen serieel.
Ja.
Nou, dat weten we trouwens ook niet zeker.
Dat weten we ook niet zeker. Nee. We weten alleen dat hij er tegen het plafond heeft gegooid. Omdat ze daarom een tijdje in de ziektewet zat.
Hé, hey, maar jij kijkt dus echt nooit meer ook naar dat ongehoord nieuws. Is het alweer terug? Of is het nog op winterstop? Dat kan ook natuurlijk.
Ik denk dat ik vorig jaar 3 keer heb gekeken of zo. Dus ja. Nee, ik volg dat. Ik volg het niet. Ik hoop gewoon dat ze snel uit het bestel gaan. Want het kost ons geld. Maar er komt helemaal niks uit, behalve ruzie. Ik zag dat die Crispijn. Is dat nou zijn voor of zijn achternaam?
Jonathan Crispijn. Ja, Joodse voornaam.
Die is schijnbaar zijn kamerpas kwijt. Want ik zag hem niet in de kamer. Maar hij is buiten de kamer. Was hij rokende kamerleden aan het filmen of zo? Ja. Dat is dan een van de overblijfselen van Ongehoord Nederland. Nou, dankjewel.
Geniaal verhaal van hem trouwens over de scheuring in de PVV, hè?
Wat dan?
Nou, hij voorspelde dat. Hij voorspelde dat er iets groots aankwam qua nieuws. Dus als dat dit was, had hij gelijk. Maar hij zat toen in Davos bij het WEF, omdat hij dan Sigrid Kaag tegen hoopte te komen en dan vervolgens een paar kutvragen stelde. Maar goed, hij zat dus bij het WEF op het moment dat daadwerkelijk de scheuring plaats had. Dus het nieuws ging niet naar hem. De scoop kwam van iemand anders. Eigenlijk heeft hij het aan Lef Lezer doorgegeven. En die is toen, voordat het zover was, al PVV-kamerleden gaan interviewen buiten. Als je Jonathan Crispijn en Lef Lezer naast elkaar zet, dan zie ik 100 keer liever Lef Lezer, ondanks dat het een communist is.
Maar dan werkt hij samen met de communisten.
Hij werkt met alles samen als hij ermee kan verdienen. Maar laten we zeggen, Lef Lezer die hanteert wel journalistieke methoden. En Jonathan Crispijn niet. Maar in elk geval, jij heeft dus de scoop van het jaar op politiek gebied. Maar dan laat hij hem lopen omdat hij in Davos zat en andere dingen te doen had. Ja, dan ben je dus een ongelooflijke prutser. Ja. Je moet hem natuurlijk wel. En dan later, ja, ik wist het al. Dat is Jaap Stalenburg gedrag. Ik wist als eerste dat, maar niet melden.
Ja, maar niet melden.
Dus zo heeft Lex Muller 40 jaar het sportredactie van het Algemeen Dagblad geleid. Bij elke scoop van de Telegraaf zeiden ja, maar dat wist ik al lang. En dan vroeg wel eens iemand aan Lex van, maar waarom schreef je dat dan niet op? En dan kreeg je een vage antwoord of een boze blik. Maar uiteindelijk, ja, Jezus Christus. Die Crispijn, joh, die is gewoon knettergek.
Ja.
En een ordinair mannetje. Hij schijnt ook cabaretier te zijn. Ik zou wel eens naar zo'n voorstelling van hem willen.
Hij is begonnen als cabaretier,
ja. Ja, maar dat doet hij nog. Hij leidt zo'n clubje cabaretiers, waarvan een paar best wel goede grappen hebben, maar hij niet. Maar in elk geval, maar goed, jij weet het dus ook niet. En eerlijk gezegd,
Ik volg alleen de tweets van Joost Niemuller. En ik sta er gewoon van te kijken dat dit gewoon, dat je van belastinggeld dit soort krankzinnigheid mag. Het is alleen maar gegraaid. Ze graaien alleen maar ze voegen niks toe. Ik haat dat.
Het punt was, ze hebben nu geen advocaat meer.
Nee. Oh ja, daar begonnen we mee.
Daar begon het eigenlijk mee. Dus je dwaalt een beetje af. En het eindigt bij jou altijd bij saneerde NPO. Maar goed, ze hebben dus geen advocaat. En jij weet ook niet of een advocaat, of dat fatsoenlijk is dat een advocaat dit doet. Of dat Reisa Blommestein, de juridische medewerker van Ongehoord Nederland, want dat is ze ook, nu misschien wel een klacht bij de deken gaat indienen tegen meneer Hakan Kulsu. Dat hij uit de school
heeft zichzelf op de, want ze, ik weet niet of dat makkelijk is, maar misschien moet ze zich op de rol laten zetten. Dan kan ze nog meer.
Nee, dan moet ze advocaat worden. Dan moet je 3 jaar stage lopen eerst. Of 2 of 3 jaar stage lopen.
Ja, daarom. Ja, nou ja, goed. Dat ze rechtsgeleerdheid heeft gestudeerd. Ik weet niet hoe makkelijk dat gaat in die kring. Maar dan kan ze daar ook factuurtje voor sturen.
Ja.
Want ze heeft het, ze woont in de auto. Die filmpjes maakt ze
nog
in
steeds?
De auto.
Dus, ja. Ja, rot op, man. Ze heeft heel veel geld opgehaald met die donatieactie toen.
Ja,
toen
daarom, maar dat beeld, dat raak ik nooit meer kwijt. Dat ze om geld loopt te bedelen vanuit de auto. Echt, het is allemaal van armoede, jongens. Kom op.
Zo is dat. Ja. We maken er toch een beetje een zootje van vandaag. Ik zat gisteravond naar Vandaag in Site te kijken. Heb jij dat ook gezien of niet?
Nee.
Daar ging het over Harry Mens. Harry, ze werd gevraagd, wat zie je liever als interviewer? Bo en Leonie. Bo en Leonie. Weet je dan wie ik bedoel?
Ja, Leonie, hoe heet ze nou?
Ter Braak.
Ter Braak, ja.
Ja, die dus met z'n tweeën, Jet, Jasilkes en Rolo mochten interviewen afgelopen vrijdag. Maar de vraag was, door wie wil je liever geïnterviewd? Door die twee of door Harry Mens? En toen liet ze een fragmentje horen van Harry Mens, die in gesprek was met Willem van Hanegem. Als je het beeld erbij ziet van Harry Mens, wij laten dat niet zien, want het is nog ochtend. Maar als je het beeld erbij ziet, dan denk je, nou, ze hebben hem een kwartslag gedraaid bij zijn heupen. Dus het lijkt alsof hij nog leeft. Maar hij is gewoon hartstikke dood en net uit de kist gehaald voor even. Hij ziet er echt uit als een dooie, letterlijk. Dus of er is misgegaan met de smink, of hij is echt op weg naar de kist. Maar dan moet je even luisteren hoe het gesprek tussen Willem van Hanegem en hem gaat. En dan moet je weten, Bas, ik zeg maar even vooraf, want je weet weinig van voetbal, dat de bekende voetballer Zlatan, dat hij van achteren Ibrahimovic heet.
Ja.
Komt-ie.
Harry is vorige week 79 geworden. Hè?
79, maar merk je niks van.
Hij is nog steeds
gegeven. Ja, ik had het idee dat hij nog niet wakker was.
Nou, een beetje.
De zoon van Abramovic. Ibrahimovic, hoe heet hij nou, joh? Maximilian Ibrahimovic.
Bij Feyenoord.
Ja, nee, bij Ajax. Maar dat is die zoon van die voetballer.
Ja, maar die speelt in de jeugd, Harry.
Juri Baas, zeg je dat iets?
Ja.
Wat is dat?
Het is een jongen van de jeugd.
En dan die Juri Cruijff, die krijgt 2 miljoen salaris, wat ik heel veel vind.
Voor wie?
Hè?
Cruijff?
Ja. Hoe heet die?
Otti. Otti.
Afrika Cup.
Ja, laat me niet praten ook.
Afrika Cup.
Harry, je ziet Afrika er Cup. Goed uit in alles. En dan ga je net doen of je een beetje doof bent. Als hij voetbalt, wat zit je te kijken?
Nee, niks.
Dit is toch echt, dit kan toch niet?
Jawel, dit is prachtig.
Ah, ga nou toch op.
Nee, ik
Harry heeft twee dochters en die moeten hem tegen zichzelf in bescherming gaan nemen. Bas, kom op.
Ik zie Business Class vaker dan Ongehoord Nederland. Maar ze moeten het op DVD gaan uitbrengen. Harry Mens en hoe heet hij nou?
Willem van Hanegem.
Willem van Hanegem. Ik heb dat vaker gezien. Dat zijn twee oude mannetjes en die kuiven daar. En Harry die houdt zich van de domme en zegt heel gewoon Afrika Cup. Harry Mens praat over voetbal. En hij weet ook net zoveel als ik van voetbal. Heerlijk. Gewoon meer Harry Mens over voetbal. Maar dat hij er slecht uitziet, dat is al jaren zo. Dat komt, hij is een jojoer. En dan is hij weer heel dik en dan valt hij weer heel erg af. Maar omdat hij dus al bijna 80 is inderdaad, gaat het allemaal hangen. Ik heb deze beelden niet gezien, maar ik heb ook wel eens gedacht van, volgens mij is Harry al overleden. Maar dat echt een paar jaar terug dacht ik dat al. Hij kan er heel slecht uitzien.
Nou, maar ga ik zo ook drie lange... Ik ga zo een hele lange vraag aan jou stellen. En in de tussentijd moet jij dan even kijken naar Business Class van afgelopen zondag. Moet je even het beeld opzoeken met Van Hanegem, hoe die kop van Harry Mens eruit ziet. Dus ik ga een hele lange vraag stellen. Moet je wel een beetje luisteren. Malou Petter.
Ja, ga door met je vraag. Ja,
dat
hoor.
Was hem. Ik doe Harry Mens na. Bij Harry Mens vind je het goed. Petter.
Even kijken. Ik moet even het geluid uitzetten. Petter. Want ik hoor nu Harry op de achtergrond. Oh nee. Als dit dan even in 1 februari.
Ja.
Nou, hier ziet hij er. Hij heeft er echt slechter uitgezien hoor.
Nee, oké, okay, laat maar weer dan.
Oh god, dat gekke wijf zit er al.
Die waarzegster.
Ja, die is verschrikkelijk.
Ja, maar die heeft een gezicht laten verbouwen. Dat stond in een van de bladen.
Oh ja, ik zie ze zitten nu, ja. Ja.
Oh, maar dan zie je toch, die kop is Harry. Toch... Hij is toch dood, man, daar.
Ja, kijk. Oh, die ogen. Hij heeft helemaal rode oogjes, ja. Zeg.
Nee, het is gewoon een lijk.
Ja.
Oh, maar goed. Erg. De hamvraag. Malou Petter.
Arme Harry. Ja. Nee, ik ken Harry al heel lang, hè?
Vast.
Ik heb een keer voor Panorama. Die Lord-titel. Toen had ik die Lord-titel gekocht. En toen ben ik ook lid geworden van de PvdA. Toen was ik Lord Paternotte. En toen hebben we foto's gemaakt in Dezende, in Den Haag. En dan pijprokend zat Lord Paternotte daar. En toen kwam ik Harry tegen. En Harry kende ik, want Harry had ik geïnterviewd. Voor, weet ik, voor iets anders. En hij
zei, dakloze krant, heb je toch ook voor gewerkt?
Heb ik ook voor gewerkt. Maar Harry vroeg, wat doe je hier? Want wat doet die fotograaf hier? Ik zeg, ik heb een Lord-titel gekocht in Engeland. Panorama had toen nog geld, toen kon dat. En dan ben ik nu foto's van het maken. Ik zei, wil je met Bentley? En toen, leuk Harry. En toen mocht ik eens een Bentley. En toen zie je Lord Paternotte uit de Bentley van Harry stappen.
Ja.
Dus hij ontzettend aardige vent is het. En hij neemt ook altijd op. Hij is totaal op de media. Hij is totaal mediageil. Als hij een quoteje kwijt kan, dan staat hij direct voor je klaar. En ja, ik ben gek op Harry Mens. Maar Malou Petter, we hebben het dus voor haar opgenomen in Bellen met Bassie. Wanneer was het? Of was het zondag?
Ik weet niet. Hoe dan ook. Een keer.
Dat ze het zo keurig deed bij Eva Jinek. Hè? En dat ze tenminste niet wild in het rond ging slaan. En wat heeft Victor Vlam ontdekt? Victor Vlam is goud waard, mensen. Vlammetje. Die heeft dus ontdekt dat ze op een of andere deugdbijeenkomst van Ahmed Marcouche in Arnhem opeens wel wild om zich heen ging slaan. En zeggen dat nieuws van de dag niet deugt. En bla bla bla. Wat een gemeen mens is dat, zeg. Dit gewoon alle enige krediet die ze nog had. Ja, die is nu verdwenen natuurlijk. En ik mag hopen dat de rest van Hilversum dat ook ziet. Gewoon als Malou Petter voor jou gewerkt heeft. En ze gaat weg. Dan kost ze gewoon de hele tent onder. Want dat is wat ze heeft gedaan. Zeer nare vrouw. Zeer nare vrouw. Of wil die het daar niet over hebben?
Jawel.
Oké. Okay. Afrika Cup.
Ja, maar Malou, heb je gekeken naar Eén Vandaag gisteren, Bas? Dat is natuurlijk waar het om gaat. Het debuut van Malou Petter bij Eén Vandaag. Ik denk, ja, dat is voor Bassie weer zo'n gekamde haartjes, pyjamaatje aan, een bakkie chips en een glas.
Ik zag het staartje, omdat ik op Eva Jinek aan het wachten was. Dus, iemand zag wel. Het ding is van de Telegraaf stond er, die econoom van de Telegraaf.
Martin Visser.
Ja. Wie zei dat nou? Oh, Mark Koster die zei dat vanmorgen. Dat is grappig. Martin Visser is van de Telegraaf.
Ja.
Die zat letterlijk bij haar, ook bij Nieuws van de Dag. Waar ze is weggegaan, omdat het Telegraaf is en Talpa. En wat is het eerste wat ze doet bij Eén Vandaag? Iemand van de Telegraaf interviewen. Ja, ze is gewoon geen knip voor de neus waard, dat mokkel.
Mokkel. Oké, volgende vraag. Mokkel.
Ja.
Ja, mokkel. Dat kan je toch niet zeggen, Bas, anno 2026? Dat is toch niet netjes? Mokkel.
Dat is dus het grappige. Even kijken, want ik ga mezelf natuurlijk citeren. Ja, daar kreeg ik dus allemaal gezeik mee gisteren. Want ik had dus dat gelezen van Victor Vlam. Geen stijl had er een stukje over getikt. Maar ja. ik wilde iedereen even op het verkeerde been zetten. Dus ik dacht, ik ga niet gelijk het tweetje of het linkje van Geen Stijl tweeten. Ik ga eerst mijn eigen leuke ironische. Ja, gewoon net vermoeiend hoor. Ik ben echt vermoeiend. Maar goed,
een dobberkabinetgrap.
Wat zeg je?
Zo'n dobberkabinetgrap.
Dobberkabinetgrap. Afrika Cup. Nee, maar. Ik heb dus. ik heb dus getweet. Bizar.
Ibrahim of iets.
Bizar. Eén Vandaag wordt opeens gepresenteerd door die lellebel van het vreselijke SBS-programma Dag van het Nieuws OID. De NPO kent geen ondergrens meer. Sad, saneerde NPO. Waarop dus, dan wordt zowel dom links als dom rechts boos. Hè?
Ja.
Dus ik kreeg allemaal huisvrouwen. Ik deed natuurlijk ook op Blue Sky. Allemaal huisvrouwtjes. Zo kun je niet over vrouwen praten. En dan verwarde huisvrouwtjes. Zo kun je niet over vrouwen praten. En helemaal niet als je D66-politicus bent. Oh mijn god.
Ja.
Domme rechtse mensen. Je bedoelt Nieuws van de Dag. En het is het beste rechtse programma wat ooit op tv is geweest. Iedereen boos. En daarna kwam dus het tweetje erachteraan. En dan het linkje naar dat Geen Stijl topic over Victor Vlam. Nee, het is gewoon een gemeen kutwijf. Dat zeg ik gewoon. Dat heb ik je gezegd. Op 1 januari 2026, Bas Paternotte neemt geen meel in de mond meer en gaat alles zeggen wat op zijn... Oh nee, dat was jij trouwens.
Ja, dat was jij. Ik dacht al wat een bekende tekst, maar ja, ik vergeet altijd alles. Ik heb gisterenmiddag... Je weet het, hè? Ik was gisteren om 3 uur mijn nest uit. Dat is wel belachelijk vroeg, ook voor mij. Dus ja, 's middags had ik vrij genomen. Dus dan doe ik een filmpje, hè? Dan een kacheltje aan, filmen op. En dan hoop ik in slaap te vallen. Dus ik heb gisteren, omdat jij en ik het erover gehad hadden... ik denk bij Winter voor Liefde in een van onze podcasts... heb ik op een abonnement van Bob, waarvan wij dan ook het wachtwoord hebben... op een van die streamingdiensten, de Big Lebowski zitten kijken.
Oh, wat goed.
Nou, wereldfilm, de eerste helft.
Ja, waarom hadden we het laatst erover?
Ja, dat weet ik niet, maar
omdat iemand gescheiden was of zo.
Ja, whatever. Maar echt,
ja, nou ja, goed.
De eerste helft van die film echt waanzinnig goed, Bas. Ja. En de rest sliep ik. Dus hoe loopt die af?
Je bent in slaap gevallen?
Ja.
Ja.
Ja,
ik weet niet eens hoe die afloopt. Ja, ik weet niet meer. Ik weet niet eens hoe die afloopt.
Maar echt, dat is van de Coen Brothers, toch?
Ja, volgens mij wel.
Ja, daar heb ik
ook. Nee, het is gewoon het crazy is het. Het is een hele goede film.
Ja, echt supergoed. Dus bedankt nog voor de tip. Nou ja, ik heb maar voor de helft van genoten. Maar supergoed. Ja,
maar dan heb je niet eens van, ik ga de helft de volgende dag kijken.
Nou ja, dan moet ik hem weer helemaal terugkijken. Want de eerste helft ben ik dan ook alweer vergeten. Dus.
Oké, ja.
Nee, want ik ga vanmiddag het debat kijken. Dat heb ik jou beloofd. Jij zou dit jaar alle talkshows doen. En ik zou ook af en toe een debatje meepikken. En ik wil ook het debuut van Nanninga wel zien. Daar ben ik eerlijk in. Kijk, als Joost Eertmans niet bij Jaar 21 zat... dan stemde ik op Jaar 21. Maar ik vind Joost Eertmans en Koen Radi... allebei, ja, die zou ik mijn pincode dus niet geven, die twee.
Joost, dat weet je. Ik bedoel, Joost, die ken ik al 100 jaar. Joost is een goede vet. Maar Koen Radi, die zou ik inderdaad ook mijn pincode niet geven.
De pensioen... De stemmen
maar Inge Koenradi en Malou Petter, hè? Dat is,
die lijken op elkaar.
Dat is dus, die hebben dus hetzelfde gedaan. En dat is dus het probleem van Koenradi. Kijk, ze heeft bij de PVV de boel ondergekotst. Stel je voor, ze krijgt een keer ruzie met Annabel of met Joost. Ja, daar kotst ze dus Jaar 21 onder.
Zeker.
Je moet altijd zeer op je hoede zijn voor dergelijke types. En daarom viel het mij zo tegen. Ik vond echt... Malou Petter heeft het netjes gedaan bij Jinek. Hè? Want daar hadden we het over. Jinek probeerde er echt uit de tent te lokken. Hè? Die had het liefst gezegd dat ze zei... van vier dukken zijn wal en hakenkruis.
Nazi,
bla bla bla. Maar dat deed ze allemaal niet. Ze hield het redelijk keurig. Maar ja, dan vallen ze door de man. Want ze waande zich dus onbespied aan Arnhem. Ze wist niet dat ze werd opgenomen. En ja, dan val je dus door de man, vrouwtje. En dat, ik zie het Koenradi. Als Koenradi presentatrice was geweest... bij Nieuws van de Dag had ze hetzelfde gedaan.
Over Wierd Duk gesproken. Ik zag Wierd was aan het optreden op een of andere bijeenkomst van Hendrix en Hendrix. Dat zijn twee gasten met een soort organisatiebureau die nu ook in sprekers doen. Mm. En die hadden Wierd en Johan Derks als spreker. En daar hebben sommige mensen heel erg hun best gedaan om Wierd op één foto te krijgen met Liedewij de Vos, heet ze nou?
Ja. Yeah.
Ik doe even naar die mensen. Liedewij de Vos van Forum.
Ja.
En dat was ook gelukt. Dus er is een foto waar Wierd met Liedewij de Vos op staat. Maar toen dacht ik, ga even alle foto's daarvan bekijken. En ik zag ook een foto van Wierd met Jenny Douwers van de Blokkeervriezen.
Ja, die zaten heel goed met elkaar.
Ja, maar de vraag is natuurlijk hoe goed. Als jij in Arnhem een of ander optreden hebt op zaterdagavond. Ik was heel goed met Janine Hennis ooit. Maar het is niet zo dat als zij dan een optreden zou hebben... dat ik dan daar in het publiek zou gaan zitten, toch? Of... met haar samen dan naartoe zou gaan.
Nee, maar goed, jij bent heel trouw aan Thea natuurlijk. En je vieren binnenkort jullie 42-jarig huwelijk. Maar Wierd,
dat ja, maar
is
ik een bedoel eigenlijk jongen. Zou dat... als we dan het stelletje Tom de Kuk en Stella 2 Bergsma hebben... van Ongehoord Nederland... lijkt mij het stelletje Wierd Duk en Jenny Douwers... lijkt mij helemaal top. Dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, maar dat bedoel ik. Ik ging eigenlijk ook vanuit dat Wierd Duk en Jenny Douwers het in ieder geval wel een keertje gedaan hebben. Dat mag ik toch wel hopen.
Nou, dan sturen we Wierd even een appje, want dan krijgen we over 3 maanden antwoord.
Ja.
Omdat hij dit appje... Want een keer gedaan vind ik niet interessant. Maar als Wierd een nieuwe vrouw heeft...
Nou, of dat ik snap wel wat je bedoelt, of ze een setje zijn. Hè?
Dat zou wel een setje leuk zijn. Vinden.
Leuke vrouw. Jenny Douwers komt uit Drachten, hè, in principe. Leuke vrouw.
Ja, jij toch ook?
Ja, daarom. Ja. Woordfries. Ik zeg net zoals ik een woordfries.
Ja. Ja, nou, fijn. Maar goed, dat was het dus.
Afrika Cup.
Ja, ik ga binnenkort een keer een hele podcast ga ik Harry Mens gedrag vertonen als aangever. Ja. En dan kijken we of jij het binnen 1 of binnen 60 minuten door hebt.
Ja.
Maar goed, het is tijd voor muziek wat mij betreft.
We gaan in volle vaart. Na lange maanden wachten tot het feestje van het jaar. Ik hang mijn pakje buiten om te luchten in de wind. En moet nog even wachten tot het eindelijk begint. Wanneer ik dan de kroeg induik waar al mijn vrienden zijn. De een verkleed als idioot, de ander als konijn. Allah vallah met volop sfeer en iedereen geniet. Dat kan haast ook niet anders met dit feest in het verschiet. Carnaval, wie viert het niet? Carnaval, carnaval.
Boter bij de vis gedaan, hoor. Dus ik heb meteen even aan wie het gevraagd.
Okay,
er is nog geen antwoord.
Je staat bij mij heel klein, dus ik kan dat allemaal echt niet zien.
Nee, omdat je blind bent voor 90%. Misschien mag je dan wel een keer naar één vandaag. Omdat je dan binnen de DEI-normen valt.
Ik ben niet blind. Ik heb gewoon een leesbril
bijna
nodig.
Maar blind.
Het is een heel klein scherm. Want ik heb hier mijn draaiboek. En hier kan ik jou zien.
Telefoon.
Afrika Cup.
Carnaval, wie kent het niet? Een liedje van Lanterfantje. Het duo waar Thomas van Groningen deel van uitmaakt. En Henkie Westbroek. Ja, een hele grote rel. En ja, jij woont. Eigenlijk woon je er weer bovenop met je grote zinksnijer. Want het is een puur Utrechtse rel natuurlijk. Henkie Westbroek en Henkie Temmink.
Ik heb het helemaal gemist. Wat is er aan de hand?
Nee, dan laat dat maar zitten. Ja, copyright wel. Henk en Henk hebben samen ooit Sinterklaas Wie kent hem niet geschreven.
Ja.
Nou, Henk Westbroek heeft meegewerkt aan het Carnaval Wie kent het niet van Lanterfantje. Carnavalsnummer. Ja.
En daar is Thomas van Groningen bij betrokken.
Ja, die is onderdeel van Lanterfantje. Die doet elk jaar een carnavalsnummer. En dan maakt hij daar reclame voor in Vandaag in Site. En dan stemmen mensen erop.
Wat dus een multitap.
Dan gaat hij misschien wel de Kies je Kraker verkiezing winnen. Hij is in elk geval nu bij de laatste 33.
Ja.
En ook van Henk Temming is boos. En toen is Henk Westbroek gaan schelden op Henk Temming. Nou, één grote ordinaire oude lullenbende. Afrika Cup. En dus oude mannen die ruzie maken. Ja, en ik ben niet objectief. Want ik heb Henk Westbroek. Henk Temming ken ik niet. Henk Westbroek heb ik wel eens ontmoet. En dat vind ik echt een onwijs leuke vent.
Ja.
Dus ik ben sowieso blind. Niet objectief team Henk Westbroek. Maar ik denk, Basie.
Henk Westbroek een mooie baas. Thomas van Groningen vind ik een mooie baas.
Dus
Carnaval.
En Henk Temmink ken je ook?
Carnaval interesseert me geen ene ruk. Henk Temmink heb ik nooit van gehoord. Maar mocht blijken dat Henk Westbroek copyright gelden of royalties verschuldigd is aan Henk Temming, dan lijkt het me netjes dat Henk Westbroek
Het probleem is dat die Henk Temming zegt, dit nummer is zo kut, dit carnaval, wie kent het niet, dat ik wil dat het offline wordt gehaald overal. Dus het gaat niet eens om geld.
Hij heeft artistieke problemen. Ja. Fuck you, Henk Temming, rot toch op, man. Het is een liedje, idiot. Waar maak je druk om, pannenkoek? Ik dacht dat het om geld ging, joh. Maar het gaat om artistieke...
Precies.
Dat vind ik altijd van dat gelul. Dus.
Ja, eens. Bas, 17 februari. Stel ik voor dat wij...
Afrika Cup. Nee, ja, zin in. Oh.
Laatste dag. Ja, van het carnaval. Dus aangezien jij zo graag beeld wilde bij die podcast... stel ik voor dat we dan allebei verkleed gaan.
Ik ben nog nooit naar carnaval geweest.
Nee, ik ook niet. Ik haat het. Ik vind het ordinair.
Ik hou er niet van. Ik heb de lol. Het is echt iets voor beneden de rivieren. En ik ben een woordfries. Ik bedoel, we hebben geen tijd voor carnaval. We zijn aan het jagen. We zijn voedsel aan het vergaren. We zijn in de bossen brandhout aan het sprokkelen. Ik heb geen tijd voor carnaval. Nee, ik heb er nooit iets mee gehad.
Maar we kunnen toch wel een keer doen dat jij dan een gebreide trui aandoet. En dat ik dan een Adidas spijkerbroek aan doe. En dat we van bril ruilen. En dat ik een rood gordijn hier... dat ik naar een hoerenkast in Drachten ga. En een rood gordijn leen voor een dag. En een Sansevieria
bij een oud buurvrouw. Ik ben verkleed als...
Ja, jij bent gewoon Jan Dijkgraaf. En ik doe dan Bas Paternotte.
Even kijken, ik weet niet hoe ik die stoel omlaag krijg.
Nee, carnaval is... Ik moest even opzoeken, Bas, wanneer het was. Ik heb nog geen antwoord van wie het duk.
Nee. Wat heb je gevraagd? Lees het voor. Wat is de tekst
Wie
het, die je
ben jij een setje met Jenny Douwers?
Oh ja, keurige vraag.
Ja,
niet van, douwers aan? Douwers aan?
Ja.
De kop hebben we al. Ja.
Nee, ik heb ooit wel een kop geschreven bij de Schoonhovense krant. Hazes legt, loop ik lam. Toen moest ik een recensie maken van een concert. Laten we maar zeggen, van André Hazes.
Ja.
De enige keer dat ik die... Maar dat was in een kroeg in Lopik. Weet je waar Lopik is?
Ja, dat is
bij jou, toch?
Bij de Rijn. En daar komt de Rijn Nederland binnen, toch?
Nee, dat is Lobit met TH. Oh. Lopik ligt tussen IJsselstein en Schoonhoven in. In de
en daar staat die mast staat daar.
Die staat in IJsselstein, ja. Dat klopt.
Oh, dan weet ik het. Dan
tussen Lopik en IJsselstein staat die mast. En
loopt
Lopik...
de Rijn langs Lopik of ook
nee,
niet?
Nee, zeker niet.
Dan weet ik het echt. Dan weet ik het allemaal niet.
Je weet toch waar IJsselstein ligt?
Ja.
Nou, als je voor een landkaart van Nederland staat... een stukje links van IJsselstein ligt Lopik.
Ja. En daar trad Hazes op in
een kroeg.
19...
Ja, ik was 26, medewerker 26. Bij de Schoonhovense krant 1981 waarschijnlijk. En dan ging ik om een brommetje heen. En toen, ja, ik was dol op alliteratie. Ik baalde dat hij geen Lazes heette.
Ja.
Lazes legt, loop ik lam. Was natuurlijk nog veel beter geweest.
Hazes legt heel loop ik lam.
Nee, Hazes legt loop ik lam. Want ik hield legt, loop, zo kort mogelijk koppen. Maar ladder zat de Hazes. Als we het noemen, ladder zat de Lazes legt loop ik lam. Dat was hem geweest.
Ja. Was hij zat trouwens?
Onwijs. Ja.
Ah, tragisch is dat.
Ja,
tragisch.
Onwijs. Dat, het was niet dat, hij, in... dat het laatste optreden van de avond was. Eerder het eerste. Dus zo vals als de... Als, we hebben het dus echt gewoon over 46 jaar geleden.
Ja.
Maar toen was hij al helemaal, zwaar verkankerd qua alcohol. Ja. Ja.
Ja,
wat, jou allemaal, wat jou allemaal niet is overkomen, Bas Paternotte... doordat je gestopt bent met roken. Het is een godswonder. Echt, de Heer heeft ingegrepen, zou Bob Dijkgraaf zeggen.
Nou, de grap is dat mijn zangkunsten beter werden naarmate ik meer dronk.
Ja, dat...
aan het zingen lag het niet.
Nee, maar je weet toch wel dat we ooit bij Panorama een test hadden... met de invloed van alcohol op rijgedrag. Er werd dan gemeten steeds na elke... Daar was jij natuurlijk niet bij, want je hebt geen rijbewijs. Maar zeg maar, een mannetje of 5 deden dan die test... Dus dan nam je bier en dan werd er steeds gemeten hoe goed je rijgedrag was. Dat was echt met Veilig Verkeer Nederland of zo, zoiets. Mm. En er was één iemand die naarmate die meer gesopen had... steeds beter ging rijden. En dat was Fred de Brouwer. Ongelogen. Die ging echt beter rijden naarmate die gesopen had. Ja, dat zegt
het alles. Zie je. Ja. Het kent ook zijn voordelen, drinken. Dat,
Dat betekent dus eigenlijk dat die man geen rijbewijs meer had mogen hebben. Heeft hij inmiddels ook niet meer, want toen hij het wilde verlengen, leefde hij al niet meer. Maar,
nee.
God hebben ze ziel.
Gereden op een scooter in Thailand.
Ja, op het moment dat hij naar Jeroen Pauw zou gaan voor een volgesprek over Joris Demmink.
Om te praten over Joris Demmink, ja.
Ja. Mischa Kat, hoor je dit? Hè? Met de Dijkgraaf en Paternotte hebben het nooit over Demmink. We hebben het weer over Demmink
gehad.
Ja,
Kat was weer helemaal los op Twitter aan het gaan. Op jou.
Ja.
Kat heeft dus helemaal gemist dat wij gewoon best wel veel... onze dingen hebben gedaan, geschreven.
Voor mensen die Micha Kat niet volgen... en dat is dus iedereen waarschijnlijk... hij verweet mij dat ik in mijn tijd als hoofdredacteur van HP De Tijd... heb geweigerd een verhaal van hem te plaatsen over Joris Demmink... de topambtenaar over wie allemaal geruchten gingen qua jonge jongens. En ik weet niet eens dat ik een verhaal van hem heb geweigerd, maar het zal wel. Maar het was in dezelfde periode dat Basti Paternotte onder mijn bewind... wel gewoon een verhaal over Joris Demmink in haar bij de tijd schreef.
Dat zal waarschijnlijk de reden zijn geweest dat je met afgewezen van we hebben al een verhaal.
We hebben al iemand die niet knettergek is, die een verhaal aan het maken is over Joris Demmink.
Nou, hij was natuurlijk altijd een beetje gek, maar Micha ken ik ook al 100 jaar. Vroeger was hij best wel normaal. Ik heb ook met hem heel vaak ook contact gehad over Demmink en zo. Maar op het laatst werd hij gekker en gekker. Want hij heeft ook een periode gehad dat hij mij inderdaad ging beschuldigen van dat ik met Demmink aan het huilen zou zijn. Maar dat is echt geestelijk niet 100%. Maar het is jammer, want het was vroeger gewoon een aardige, slimme, gozer. Want ik kwam al. Wanneer was dat alweer? Want jij kent haar volgens mij ook wel. Pamela Hemelrijk. Ken je die nog?
Ja,
had ook column in Metro.
Zeker.
En dan had Pamela een boek geschreven, of hij. En dan kwamen we elkaar allemaal tegen op een borrel waar dat boek werd gepresenteerd. Het een ontzettend aardig vent was het vroeger. Maar er is ergens iets misgegaan in het hoofd. Dat is heel verdrietig. Het is gewoon een geval geworden. Afrika Cup.
Ik weet niet, is dit het geluid wat erbij hoort? Ben je van die grote pupillen van Krijn? Nou, dat weet ik niet. Heb je mij niet horen zeggen, Bas. En dan zou ik het zeggen, zou ik vermeend zeggen. Maar hij is gewoon knettergek geworden.
Dit drugs kan, maar dit is ook...
Hij was inderdaad jurist. En is toen bij NRC begonnen als freelance verslaggever, volgens mij. Of zelfs in dienst. En dat, toen was er nog niks raars aan hem. Ik heb hem voor het eerst ontmoet in mijn panoramatijd. Mm-hmm. En bij HP De Tijd kan best dat hij toen een mailtje heeft gestuurd. Maar toen was hij al knettergek. Nou ja, en nu zit hij natuurlijk in die kringen van mensen die beweren dat de kinderlijkjes worden gebruikt voor satanische sessies, weet ik het allemaal. De knettergekke hoek van het internet.
Ja.
En hij heeft ook 100.000 veroordelingen wegens van alles. Gewoon zielig. Zielig geval. Eigenlijk eerder rijp voor de psychiatrische inrichting dan voor de gevangenis, wat mij betreft.
Exact, dat bedoel ik. Ja. Er is psychisch iets mis met hem.
Ja, ik denk, gooi hem er nog een keer in. Ja. Hey Bas, een mooie uitzending weer, man. Super, lekker.
Kort. Dus luisteraars, vaste luisteraars. Van nu nog even, de huishoudelijke dingen zijn altijd belangrijk. Dus vaste luisteraars, eerst zetten we de... Oh, nee.
Wat?
Die heb ik helemaal niet voorbereid.
Maar wel gevraagd.
Ja, maar hij kwam niet in het draaiboek.
Oh, dus meneer, dan, je volgt dus het draaiboek
dan kom, dus dan kom, ik niet in actie.
Nee, draaiboek volgen.
Want ik moet dan al die abonnees uitschrijven. Echt? Nee, voor de vaste luisteraars, want er is nog steeds onduidelijkheid over. We zetten eerst de audio-podcast online en daarna...
Op de normale manier, zoals we dat altijd deden.
Precies, ja. En daarna, als onze we hebben een fantastische videoman die dit allemaal voor u regelt. Maar dat duurt natuurlijk langer, want dat moet gemonteerd worden. Dus daarna komt de videoversie online. Dus dan hoeft u niet allemaal in paniek te zeggen, ik zie geen beeld. Ja, dat klopt, omdat het een audioversie is. En vond de rest dit een leuke podcast? En wilt u meer weten over de Afrika Cup? Ga dan naar petjeaf.com/narejongens. En neem een petje af voor Jan Dijkgraaf en Bas Paternotte. En daarvoor krijgt u op zondag de Bassie en Jan synagoge. Door de week bellen met Bassie. We maken altijd een enorme shitload aan Winter vol Liefde. BNB vol Liefde podcast. Tijdens de formatie maken we allemaal verschillende podcasts. Het gaat maar door dat voor 4 tientjes per jaar op petjeaf.com/narejongens.
Ja, en voor de abonnees zijn we er dus vanavond om 9:58 alweer met de Winter voor Liefde podcast. Want na de 4 dagen pauze heeft het RTL behaagd om vanavond weer een uitzending te brengen.
Ja, heel benieuwd, heel benieuwd.
Dus ik hoop voor Bas dat het debat dan afgelopen is, want anders moet hij 2 schermen tegelijk bekijken.
Anders moet 2 schermen tegelijk bekijken.
Bas, Afrika Cup! Ja, ik denk dat de mazzel, dat kennen we nou wel. Ik ga het vervangen door Afrika Cup.
Ik ben autistisch als een aap. Er gebeurt helemaal niks zonder de mazzel.
De mazzel.
Doei, doei. Afrika Cup.